Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
Het einde van het seizoen moet nog komen, maar ondertussen begint de trainerscarousel te draaien. Gaat Pastoor door bij Almere City of wordt het toch het virus Maduro? Wordt Robin van Persie de hoofdtrainer bij Heerenveen? Gaat Den Haag misschien wel terug naar Ajax? Het beloven mooie weken te worden.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 10 april met vandaag Leon ten Voorde. We gaan straks over Champions League voetbal praten en dat soort dingen. Maar het rijtje trainers. Er zijn maar weinig trainers die echt zeker zijn van hun baan volgend jaar in de Eredivisie, zo lijkt het.
Nou,
PSV, Feyenoord, wel. Twente, denk ik. NEC, ja. Eagles, denk ik.
Dan heb je de top drie, hè?
Ja, maar daaronder AZ. Wie gaat dat doen?
Ja, nee, NEC is daarna nog de enige. En dan, nou, ik denk bij Heracles ook wel.
Ja, dat denk ik nu ook wel. Van der Looij ook wel, ja. En ik denk ook
Van der Looij mag door.
Haken denk ik ook.
Maar verder, ja, ik maak me wel zorgen over het trainersgilde.
Ja, want iedereen...
Je en ook in de eerste divisie, hè. Want het is natuurlijk gisteren de een naar de andere.
Ja, ook daar. Fred Grim.
Emmen, Helmond Sport.
Want Fred Grim, inderdaad, bij FC Emmen, die dachten, ja, we willen nog een playoff push doen. Dus we hebben een nieuwe trainer voor nodig. Dus we gooien de technisch directeur en trainer eruit. Wie zou dat beslist hebben, dacht ik toen?
Ja, Emmen is al een beetje... Ja, sinds het vertrek van Dick Lukien en eigenlijk daarvoor ook al is het heel erg onrustig, hè, op technisch gebied. Het ging natuurlijk niet goed, vorig jaar gedegradeerd. Dan mag je op zijn minst verwachten dat ze de play-offs gaan halen. Maar de resultaten, ja, die zijn dit seizoen echt heel erg slecht. En ja, dan vlieg je ook nog op maandagavond van Jong AZ. Ja, dan voel je eigenlijk wel een beetje aankomen dat Fred Grim er niet lekker in zit. Want ze hebben geloof ik een serie ook gehad van 9 of 10 wedstrijden die ze achter elkaar verloren. Dus... Ja, dan ben je ook in de KKD niet meer veilig.
Nee, maar goed, wie ontslaat hem dan, vroeg ik me dan af? Want Fred Grim is ook de technisch directeur. Dus gaat Fred met zichzelf zitten en dan zegt hij dan... Kijk eens even in de spiegel.
Volgens mij staat Nico Haak. Niet de voormalige zanger, maar iemand anders die daar de lijntjes uitzet in Emmen.
Mm-hmm. Ja, kortom, het belooft wat dat betreft wel een mooie zomer te worden. Want het aantal trainers dat nu op lijstje staat is best groot. Rick Kruis... staat op veel lijstjes natuurlijk. Maurice Steijn staat op veel lijstjes. Er wordt veel mee gesproken. NAC komt natuurlijk ook weer vrij trouwens in de KKD. Met andere, daar staan ook weer mensen op het lijstje. Maar Van Persie dook nu eens op bij Heerenveen. En toen ben ik even in de archieven gedoken. Luister even mee of je hier een toptrainer in hoort voor de toekomst.
Het houdt me wel de hele dag bezig. Ik ben heel de dag bezig met processen in mijn hoofd. Omdat eigenlijk is de... als speler is het eigenlijk best wel simpel. Klinkt een beetje gek, maar dat is een heel klein wereldje waarin je zit. Je moet eigenlijk zorgen dat je zelf gezond bent, goed bent, dat je mentaal goed ervoor staat. En tactisch moet je je taken uitvoeren. En dan heb je op een gegeven moment best wel snel door hoe je belangrijk kunt zijn voor een team. Maar als coach, dan moet je leiding geven aan een hele staf. Wij hebben nu een staf van 10 man. Bijvoorbeeld. Daar heeft iedereen zijn rol in. Iedereen die heeft ook echt wel, denk ik, een mooi takenpakket. Dus die vinden overal wat van. Daar moet je leiding aan geven. Dan heb je ook nog 19 spelers en 3 keepers voor het eigen team. En zo kan ik nog wel even doorgaan, want het Youth League team kan ik uit 40 spelers kiezen. Dus dat zijn wel allemaal processen die mij wel sowieso hier de hele dag bezighouden. Maar eigenlijk ook wel thuis. Ik krijg wel eens... Het commentaar van mijn lieve vrouw zou je alsjeblieft die laptop dicht willen houden vanavond? Want vanavond wil ik graag een serietje kijken.
Klinkt hier de toptrainer in het op? Want de processen, dat is wel heel erg. Dat heb ik van Persie nooit horen zeggen vroeger, hè?
Ja, dat viel mij ook het meeste op.
Ja.
Je maait het gras een beetje voor mijn voeten weg. Want ik heb 2 keer het woord processen gehoord. Ja, dan schuilt er een geboren trainer in je.
Dat is belangrijk, hè, voor een trainer. Je moet vaak processen zeggen.
Ja, het is wel interessant wat hij allemaal net zei. Dat zegt natuurlijk nog niks of hij een goede trainer is. Bij Van Persie had ik altijd het gevoel als voetballer die voetbalde net als Van Basten en Bergkamp. Altijd op intuïtie, hè? Die technisch zo begaafd. Die hoefde niet echt over het spelletje na te denken. Dat denk je dan van de buitenkant, omdat ze zo goed zijn. Dus het had mij ook niks verbaasd, een beetje als buitenstaande, dat hij helemaal een beetje verdwenen was na zijn voetbalcarrière. Ja, dan blijkt toch dat hij heel erg gefascineerd is door dat trainersvak. En dan duikt hij opeens op het lijstje op bij Heerenveen. En dat prikkelt wel de nieuwsgierigheid. Aan de ene kant hebben we natuurlijk heel vaak trainers meegemaakt met een topcarrière. Die dan opeens in de Eredivisie opduiken waarvan je denkt van dit is te vroeg. Maar ja, wat ik al zei, als Van Persie bij Heerenveen komt. dan worden we met z'n allen wel daar ook wel een beetje blij en enthousiast van.
Ja. Ja, en wat je ook een beetje hoort uit die verhalen bij de Youth League bij Feyenoord, is dat die ploeg van hem heel herkenbaar speelt. Dat het heel erg, dat het ook aanvallend voetbal is wat hij speelt, maar dat het goed voetbal is. Dat zegt ook natuurlijk wel wat een beetje, wat de doopcel is van zo'n trainer bij zo'n jeugdteam.
Het is wel wat anders natuurlijk dan de Eredivisie. Dat moet je natuurlijk niet vergeten. Je krijgt met een hele andere druk te maken. Heerenveen is nog niet echt op trainersgebied de laatste jaren heel erg stabiel geweest. Dus het is wel een hele verrassende keuze. Want ze kunnen natuurlijk ook tussen haakjes op safe gaan. Hè, met wat een trainer die wat meer gearriveerd is. Maar ja, ze durven het toch aan om met Van Persie in zee te gaan. Want je krijgt al een beetje het gevoel dat ze best al ver zijn met elkaar.
Ja, als je de verhalen van Mikkels ook hoort. Alhoewel hij ook bij Feyenoord kan blijven. Hè, waar hij dan eventueel nog kan blijven om de onder 21 te gaan trainen volgend jaar. Dus Feyenoord wil hem ook niet kwijt. Maar het zou natuurlijk wel een logische stap zijn als je hoofdtrainer wilt worden. Om nu ook te kijken hoe ver je plafond reikt als hoofdtrainer natuurlijk in de Eredivisie.
Je bent altijd bang hè, dat soort grote namen. Hè, dat die dan toch ook alweer in een vroegtijdig sneuvelen, zeg maar. Ja, misschien aan de andere kant denk je ook wel, Heerenveen is dan ook wel de juiste stap. Die eigenlijk, voor je gevoel, presteren die al jaren onder niveau. Ik weet niet of dat zo is, hè, want als je jaren doet, dan is dat blijkbaar ook wel je niveau.
Ja.
Ja, je bent wel heel erg nieuwsgierig natuurlijk naar de trainer van Persie. De voetbal van Persie was geweldig. Daar hoeven we het niet over te hebben vanavond of vandaag. Maar de trainer van Persie, ja, als je die geluiden hoort vanuit Rotterdam, daar zijn de mensen heel erg enthousiast. Feyenoord wil hem ook niet kwijt. Ik zie in hem meer een trainer dan in Dirk Kuyt, eerlijk gezegd. Maar ja, die is ook al gepromoveerd in België. Dus het kan natuurlijk alle kanten op nog.
Ja, maar er is toch iets geks aan de hand met de topvoetballers van de laatste jaren. Die dan allemaal hoofdtrainer willen worden. Nou, kijk naar inderdaad een Dirk Kuyt. Kijk naar een Ruud van Nistelrooy, hoofdtrainer geweest bij PSV. Maar ook niet een succesvol debuut als hoofdtrainer in de Eredivisie geweest. Het is toch lastig hè, om die stap te maken uiteindelijk. Kijk, Van Basten, hetzelfde.
Ja, dat is ook een beetje het punt wat ik maak. Je hoopt eigenlijk zo dat Van Persie wel gaat slagen. Maar je hebt de laatste jaren natuurlijk te veel voormalige topspelers meegemaakt. Die dan toch bij een eerste klus dan toch ook al struikelen. Van Bommel natuurlijk ook al. Bij PSV heeft er natuurlijk later geweldig opgepakt bij Antwerpen kampioen geworden. Maar ook Wolfsburg was geen succes. Om wat voor reden dan ook. Ja, Van Nistelrooy noem je al terecht. Dirk Kuyt, die is dan nu in België. Hè, heeft hij dan wel een succes op zijn naam dit weekend. Ja, je bent altijd bang dat dit soort jongens misschien te vroeg toch aan zo'n klus beginnen. Maar ja, waar moet Van Persie dan beginnen? Hè? Als je bij Feyenoord onder 21, wat is dan de volgstap? Ja, Feyenoord 1 is natuurlijk ook dan weer een mega stap om dan te zetten. Dus misschien is het wel de logische keus om te beginnen bij een, ja, Heerenveen heeft ooit op papier een subtopper, maar eigenlijk zijn ze al jaren middenmotor. Dus misschien weet hij wel die stap met de club te maken.
Ja, overigens is het wel gelijk duidelijk hoe moeilijk het is om een goede trainer te vinden. Want bij Heerenveen heeft ongeveer elke trainer uit de Eredivisie de laatste periode gesproken. Van Nistelrooy zei nee. Stijn is meegesproken, dat weten we allemaal. Dat beroemde incident dat ze uit eten gingen bij een restaurant wat iedereen kon zien in Friesland. Maar je hebt heel veel van dat soort. Ze hebben al heel veel gesprekken gevoerd, Ferry de Haan, wat dat betreft.
Je kunt ook zeggen, Ferry is breed georiënteerd. Hè?
Ja, dat kan ook. Ja,
die heeft een groot lijstje.
Ja, die heeft een groot lijstje. Die laat zich goed informeren eerst door iedereen, wie wel en wie niet wil. Dat kan inderdaad ook de manier.
We geven een voordeel van de twijfel.
Ja. Jij bent assistenttrainer hè, in het amateurvoetbal. Als je nou assistenttrainer bent, ben jij dan ook zeg maar iemand die dan moet knikken als de hoofdtrainer naast je komt zitten en dan heel gepassioneerd en heel verhaal tegen je begint te houden? Moet je dan braaf knikken en dan mag je dan wat terugzeggen of niet?
Nou, ik sta niet bekend als ja-knikken.
Nee, daarom. Dus ik vroeg me af hoe jij dat deed.
Ik ben uiteraard heel loyaal naar buiten toe, naar de hoofdtrainer. Maar ik geef wel mijn mening. Anders heeft hij niks aan mij.
Ja.
Ik bedoel, maar je moet wel, als je het er niet mee eens bent, of er wordt een mening gevraagd, dan moet je wel echt zonder enige problemen en ook zonder een gevoel dat de trainer daar een slecht gevoel van krijgt, moet je daar wel gewoon zeggen wat je vindt. En als je het niet mee eens bent, moet je dat zeggen. Maar als je buiten de kleedkamer komt of buiten de bespreekruimte, dan moet je wel met één stem gaan praten.
Ja, maar jij bent dus
dat is altijd wel heel belangrijk, ook bij een amateurclub.
Maar is de hoofdtrainer iemand die houdt van oreren als iets fout gaat, dat hij dan vooral zelf tegen jou gaat praten om te zeggen wat er allemaal misgaat? Een beetje de Pep Guardiola manier of niet?
Nee, we hebben een heel volwassen hoofdtrainer van 28 jaar. En die doet het uitstekend. Dus wij zijn niet van die schreeuwen, zeg maar.
Nee?
Af en toe wel wat emotioneel. En dan moeten we elkaar een beetje in toom houden. Maar dat gaat op zich gaat het redelijk goed, vind ik zelf.
Oh, gelukkig. Ja, je moet ook zelf overtuigd zijn ervan. Nee, maar ik zat te kijken naar die wedstrijd van Real Madrid tegen Manchester City. En dan zie je Real Madrid op 2-1 komen. En dan denk ik, dan zit je daar als assistent en dan heb je dus die Guardiola die de hele tijd tegen jou zit te vertellen wat er op het veld misgaat. Dat heb je zelf ook wel gezien, denk ik dan. Maar dan denk ik ook, wat doe je dan als assistent als die man daar weer begint te oreren en weer begint te praten en te fulmineren wat er allemaal misgaat?
Ja, die zijn het gewend om dan wel alleen maar ja te gaan knikken. Hè, van, ja. En dan denken ze van, ja, draai alsjeblieft om, weer naar het veld. Van, wat moet je zeggen dan tegen zo'n man? Hè? Ja. Maar goed, ze zijn er natuurlijk wel gewend hoe die in elkaar zit. En dan is het een vaatje buskruid. En het is ook heel lastig volgens mij om Guardiola op een andere gedachte te brengen. Van, hey Pep, misschien zie je het toch niet helemaal goed. Je had het daar wat beter neer moeten zetten. Ik weet niet of hij daar ontvankelijk voor is.
Nee. Overigens was dit wel echt een fantastische wedstrijd. De wedstrijd tussen Real Madrid en Manchester City.
Ik heb een tijdje geleden een stukje getikt dat ik mij kapot erger aan de Champions League. Met al die voorspelbare wedstrijden. Met al die dingen die je uit kunt tekenen van tevoren. Ja, en dan volgen er zulke kwartfinales. Want ook in Londen, die wedstrijd, je moest een keus maken.
Ja.
Die was ook geweldig.
Arsenal bij München.
Tussen Arsenal en Bayern. Ja. Die eindigt ook in 2-2. Maar die wedstrijd in Madrid, ja, je kunt niet wachten tot de return het is. Het was echt ongelooflijk. Ook de ene mooie goal naar de andere. Je denkt dat je alles gehad hebt. En dan komt er nog weer een poeie die nog weer mooier is. Dit was een wedstrijd op het absolute topniveau. En dan hebben we het in Nederland wel eens over middenvelders waarvan wij denken dat die wel naar het buitenland kunnen, naar topclubs. Veerman, Schouten, hele goede voetballers. Maar dan zie je op zo'n avond al die jonge middenvelders bij dit soort clubs. En dan weet je wel van, nou, dit is wel even een ander niveau.
Ja, en het boeiende was ook, Maarten Wijfels zei gisteren al, die keek er al naar uit in de podcast. Die zei, nou, dit wordt de wedstrijd van de afstandsschoten. Maar die kreeg gelijk, hè? City, 3 afstandsschoten. Het afstandsschot is weer een beetje terug. Ja, dat was door vorig jaar natuurlijk, hè? Door de Bruyne. Daar keek hij al naar uit dat de Bruyne het ook met de afstandsschot. En hij heeft al vaker gezegd, het afstandsschot verdwijnt een beetje uit het voetbal. Het is allemaal tiki-taki en voor de goal geven en in die 16 allemaal combineren. Maar het afstandsschot.
Dit was, je kunt niet onderuit. Maar de ene was ook nog mooier dan de andere. Dus het was echt ongekend wat er allemaal binnenvloog. En bij die laatste goal, ook bij die gelijkmaker van Real, je voelde eigenlijk al, neem hem op de pantoffel, want dan vliegt hij erin. En dat gebeurde. En Maarten is een wijs man gebleken en een ziener, want ja, hij kreeg gelijk op deze avond.
Ja. Wat was die wedstrijd tussen Madrid en City? Wat maakte nou het verschil? Wat was het grote onderscheid in deze wedstrijd? Wat zag jij in die wedstrijd?
Ja, je hebt heel het gevoel dat, kijk, City wil altijd elke wedstrijd domineren. En Real is misschien wel de ploeg, denk ik, van de beste omschakeling in de wereld. En dat, ja, als je die twee ploegen tegen elkaar komt staan met al die topspelers, dan moet er iets moois gebeuren eigenlijk. En dat gebeurde ook. City had wel het meeste balbezit. Opvallend is wel dat Haaland eigenlijk al een tijde uit vorm is, ja. Hè? Die weten ze niet te vinden. Ik zag de avond voor de wedstrijd een filmpje van een positiespel van de training van City. Ja, hij kreeg de bal niet 3 keer bij een ploeggenoot. Zo'n grote spits. Maar die hebben dan nog zoveel kwaliteit achter de hand dat ze dat nog op kunnen vangen. De Bruyne zat gewoon op de bank.
Ja, was ziek, hè? Ja,
die was ziek geweest. Maar dan, het klinkt gek, maar je mist hem eigenlijk niet, omdat ze zoveel goede spelers hebben. Ja, dit was een avond. Het was ongekend niveau. En ja, wat is het dan verschil? Ja, we gaan het in de return zien wat het verschil is. Je hebt toch het gevoel dat City dan net iets meer heeft dan Real, net als vorig jaar. Maar je durft eigenlijk geen voorspelling meer aan te wagen.
Nee, want wat je zegt, Real, de kampioen van de omschakeling. De manier waarop zij tot 2 keer toe op 2-1 komen. Ja, dat is echt classic hoe je een counter uitspeelt, hè, eigenlijk, of hoe je omschakelt.
Nou, vroeger vonden we het in Nederland een vies woord, hè, counter.
Ja.
Maar inmiddels hebben we toch ook de schoonheid van de omschakeling omarmd. Want hoe Real dat uitvoert met die twee snelle Brazilianen voorop, dat is geweldig om te zien. Echt, dat is echt niet normaal hoe snel dat gaat en wat voor tempo er in die wedstrijd zit. Het gaat maar op en neer. Ja, ik ben een groot liefhebber van het schakelprogramma op vrijdagavond. Maar ik vind het wel goed dat er nu even een paar dagjes tussen zit.
Ja, want dat is toch wennen. Ik zit vrijdagavond ook bij Excelsior Volendam. Ik denk toch dat het iets anders is dan dat we hier te zien hebben gekregen deze avond.
Alleen al tempo, hè?
Ja, alleen het tempo, ja. En het continu ook blijven volhouden, het continu blijven afjagen. Want ik zag City ook in die slotfase van die wedstrijd toch nog een keer aanzetten. Toch nog een keer doorjagen op die bal. Er is eigenlijk geen rust in die wedstrijd. Voor niemand niet.
Nee, maar ze kunnen ook wisselen. Hè? En als ze dan die spelers die ze dan brengen, die hebben zoveel kwaliteit. Die zouden bij elke andere Europese topclub allemaal in de basis staan. Ja, die hebben ze dan nog achterhand. Dat is ongekend wat voor niveau deze wedstrijd heeft gebracht. En deze avond, hè? Want in Londen, nogmaals, daar gebeurden er ook de meest geweldige dingen op het veld. Het was ook een spektakel. Ja, en dat is ook nog steeds niet beslist. Dus daar worden weer twee schermen naast elkaar over een paar weken.
Ja, want even naar die wedstrijd dan. Want je zei ook dat was ook fantastisch om te zien. Iedereen dacht van tevoren, nou, dat Bayern München, dat is uitgespeeld. Het is klaar in de competitie. De Tuchel krijgt er niet aan de praat. Maar die stonden gewoon ineens 2-1 voor.
Die verliezen van Heidenheim, een paar dagen geleden. Tuchel ligt onder vuur, is eigenlijk al dood en begraven daar bij Bayern München. Ja, inderdaad. En dan kijk je naar die tussenstand en dan ga je ook een beetje naar die wedstrijd kijken. En dan zie je opeens dat ze 2-1 voor staan. En dan blijkt toch hoeveel kwaliteit er ook in die selectie zit. Maar op de een of andere manier is het eigenlijk onderling, ja, is het natuurlijk allemaal geknapt al met die Tuchel. Je moet ook niet vergeten, vorig jaar werden ze natuurlijk met heel veel geluk op de laatste speeldag kampioen.
Ja.
Dus die monsterlijke serie, hè, van al die titels op rij, die was vorig jaar eigenlijk al gebroken. Zo zie je ook maar, hè, dat uiteindelijk ook in Duitsland het grote Bayern München een keer daarmee te maken krijgt. Dat het een keer niet goed gaat, dat ze een keer geen kampioen worden. Dus vorig jaar kwamen ze al goed mee weg en dit jaar komen ze daar niet mee weg, omdat Leverkusen aan een onwaarschijnlijke serie bezig is. Die kunnen volgens mij dit weekend al kampioen worden. Dus ja, dan, het kan ook een keer. En laten we ook blij zijn dat het ook een keer gebeurt, hè, in Duitsland. Want ja, 11 of 12 titels op rij, daar werden we natuurlijk met z'n allen ook wel een beetje gaaf van. Dus dat is een prima ontwikkeling. Maar dan is het wel heel erg knap dat zo'n club, en dat zie je ook de grootte van de club en de klasse van al die spelers, dat ze in zo'n Champions League wedstrijd gewoon weer er weer staan.
Ja, ja, en ik vroeg me ook wel af of bij Arsenal meespeelt dat die nog midden in zo'n kampioensrace zitten. En dat daar die spanning ook nog op staat. Want die moeten dit weekend alweer tegen Aston Villa spelen.
En Arsenal is toch in Europa dit jaar minder overtuigd dan in de Premier League op de een of andere manier.
Ja, dat is ook bijzonder inderdaad. Hè?
Ze krijgen het dan, ze hebben dan toch meer moeite. Want ja, je kunt toch zeggen dat die wedstrijden in de top van de Premier League, dat zijn gewoon eigenlijk Champions League wedstrijden qua niveau. En ook zeker qua tempo. Maar het kost hen toch meer moeite om die wedstrijden te winnen.
Zat ook bij PSV in de groep. En wat is dat dan toch? Dat in Engeland makkelijker gaat dan hier? Is dat in Engeland de tempo, dat andere ploegen meegaan in het tempo?
Zou kunnen. Ik vind het moeilijk om daar nu in zomaar 1, 2, 3 een verklaring voor te vinden. Want volgens mij hebben ze daar best wel een aardige manager langs de kant. En die krijgt er dat blijkbaar ook niet helemaal uit. Dus dan klinkt het wel wat aanmatigend als ik hier nu met de oplossing kom.
Nou,
Zal ik ook Arsenal niet elke week zien voetballen. Het valt me alleen wel op dat ze in Europa dit jaar toch wel wat meer moeite hebben dan dan om een wedstrijd echt makkelijker te winnen dan in de Premier League.
Ja, dat is trouwens überhaupt een historische avond. Want ik zat te kijken nog naar Real Madrid City. En ik zag Carlo Ancelotti. En dat is normaal, zeg maar, een wassenbeeld uit Madame Tussauds langs de lijn. Het enige wat dan beweegt is die kaak, omdat er een kauwgompje in zit. Maar deze wedstrijd zat er emotie in. Hij was aan het juichen. Het was één brok spanning in deze wedstrijd. Je zag het, hè?
Hij wil toch nog graag een titeltje, denk ik, aan zijn cv toevoegen.
Ja.
En die zal toch ook wel denken van ja, misschien is dit wel de laatste kans, hè, bij Real. Om dat nog voor hem dan persoonlijk, hè, om dat voor elkaar te krijgen. Vorig jaar natuurlijk uitgeschakeld door City. Dus dat zit nog wel wat sentiment, hè, tussen beide clubs. En je weet gewoon, als je die Champions League wilt winnen als Real zijn, dan moet je langs City. En, want dat is toch voor velen wel de favoriet. Ja. En dit was misschien wel de avond. Hè. Je komt dan voor met 2-1 van ja, Dan komt er natuurlijk ook wel iets, zo'n vuur in zo'n wedstrijd. En ook bij zo'n wassend beeld, zoals jij dat zegt, als Ancelotti. Ja, dat doet toch wat ook met zo'n ervaren oude rot. Zo blijkt maar weer eens.
Ja, precies. Nou, Champions League voetbal, vanavond gaat het natuurlijk weer door. Gaan we morgen verder over praten. Nog even twee dingen doornemen. Wanneer gaan we bij Ajax weer praten over voetbal, denk jij?
Na 21 mei.
Ja, want ik tot die tijd is het de ene organisatie naar de andere. De vereniging effectenbezitters, die is weer boos op het bestuur. En die directeur moet weg en die moet weg. En het is één grote kippenhok geworden daar in Amsterdam, hè?
Ja, en door dat kippenhok, als ze zo doorgaan in dat kippenhok, dan kun je volgend seizoen ook alweer af gaan schrijven, hè? Want bij heel veel clubs, die zijn natuurlijk op de achtergrond allemaal al bezig om naar die selecties te kijken. Van waar moeten bij? Er worden lijntjes uitgelegd met spelers. Maar je vraagt je af in Amsterdam, wie is daar op dit moment mee bezig? Want iedereen is maar bezig met zelf te overleven. En nu zie je ook hoe ingewikkeld die club Ajax in elkaar zit. Dat iedere stroming heeft wat te zeggen. Ja, en dan wordt in tijden van crisis, zoals het nu is, is dat natuurlijk killing voor zo'n club. Want als je moet wachten tot 21 mei voordat er duidelijkheid komt, ja, dan ben je al... Ja, je had eigenlijk al de selectie voor een groot deel, tenminste op papieren in de stijgers moeten hebben. Maar wie neemt daar nu de beslissingen? Het is natuurlijk... Ja, je had al... Nu al die eigenlijk al zoveel duidelijkheid moeten hebben, maar het wordt met de dag onduidelijker. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe Ajax hier uit gaat komen.
Ja, en ik bedacht me toen ook, dan valt zo'n naam van Graham Potter, die dan eventueel had gesproken met Ajax en die al interesse erin zou hebben. En toen dacht ik, dat komt Alex Kroes natuurlijk wel weer heel goed uit om dit verhaal net even in de media te krijgen. Dat Potter wel interesse had in Ajax, maar ja, nu hij niet weer de directeur wordt of is voorlopig, gaat hij ook niet komen en twijfelt hij of hij dat wel moet doen. Het komt niet slecht uit in de beeldvorming naar buiten toe, toch?
Nee, maar iedereen is op dit moment bezig met beeldvorming, dat met spelletjes, het. Met ja. zelf overleven. En het gaat natuurlijk maar om één ding, om de club Ajax. Maar wie maakt zich daar nog druk om?
Ja, zelfs een man als dus, Van Praag niet, hè? Zit ook daar eigenlijk. Die zegt wel voor de club daar te zitten, maar...
Maar die was wel heel erg gretig om Alex Kroes voor de bus te gooien.
Ja.
En dan krijg je hem vervolgens weer als een boemerang terug. Ja, die wat jij zegt, die zit ook wel eigenlijk maar voor zijn eigen... Die moet nu ook weer gaan overleven, want die wordt ook wel van alle kanten onder vuur genomen. Ja, het is een enorm wespennest. En ja, wie daar als tussen haakjes als winnaar tevoorschijn komt, ik weet het niet. Ik denk dat niemand het weet. En dat is natuurlijk wel voor Ajax. Dit seizoen is al helemaal naar de kloten. Maar als ze zo doorgaan met elkaar... Ja, zo bejegenen in dat wespennest, dan kun je ook zeggen, dan zet er ook maar een streep de volgende seizoen. Want dan blijft de onrust, die blijft dan maar.
Ja, wie gaat het dan inderdaad, wie gaat er überhaupt in willen stappen? Dat is natuurlijk de volgende vraag. En waar begin je? Met een directeur, met een technisch directeur, met een trainer?
Goed, dat... Ja, maar er zijn altijd mensen die denken van, als ik te sta, als ik te zit, dan komt het wel goed. Dus uiteindelijk zal Ajax altijd wel mensen vinden die heel graag willen.
Ja. In Rondo
maar als
was...
de goede mensen zijn, dat is dan weer de vraag.
Dat is de vraag inderdaad, ja. In Rondo was Willem van Hanegem te gast. Die sprak natuurlijk daar over de overwinning van Feyenoord op Ajax. Die 6-0 van de afgelopen zondag. En die zei daar eigenlijk ook wel iets aardigs over de spitspositie bij Feyenoord. Die zei, die Jiménez, ja, die zou ik gewoon lekker even op een bankje gaan zetten. Ueda verdient gewoon een kans de komende weken. Is de tijd aangebroken?
Nou, dat gaat Slot nooit doen. En ik zou dat ook niet doen als trainer, want... De bekerfinale die nadert. En dan ga je niet opeens de hiërarchie in je groep overhoop halen. Door opeens je eerste spits. Die heb je ook heel lang in tijden toen het niet goed ging. Heb je die hand boven de hoofd gehouden. En dat snapte ik. Dat vind ik ook wel logisch. Die ga je niet in deze fase van het seizoen. Met over anderhalf week die bekerfinale. Die ga je niet opeens op de bank zetten. Want dat doet wat met zo'n groep. Dat doet ook wat met je spits. Die wil je ook in de zomer verkopen voor een heel mooi bedrag. Dus ik zou dat heel erg onverstandig vinden. Hoewel er genoeg aan te merken valt op het spel en het gedrag van Jiménez. Ja, dan ga je niet in deze fase de boel op de kop zetten.
Dat doe je pas na de bekerfinale zou het kunnen.
Heel
jij.
Makkelijk om daar vanaf de buitenkant te roepen. Ja, dan moet een keer iemand anders de kans krijgen. Maar als jij verantwoordelijkheid hebt over die groep. En je wat Van Persie net ook al zei. Dan komen we weer bij de processen uit. Dan zou dat heel onverstandig zijn voor het groepsproces om dat nu te gaan doen.
Ja, Mikkel zei dat maandag in de podcast ook al een beetje. Zei, ja, het lijkt me zo lastig, want je wil ook niet aan kapitaalvernietiging doen. De andere kant is, als je nog 3 van dit soort slechte wedstrijden speelt, de vraag is wel, hoeveel kapitaalvernietiging doe je dan? Het is een soort hele lastige spagaat waar je in zit als club en als trainer.
Ja, maar dan kies je denk ik toch voor om je kapitaal te bewaken, te bewaren, door hem wel op te stellen. Want hij kan ook maar zomaar voor jou de bekerfinale beslissen en je de prijs geven. Als je hem op de bank zet... Ja, dan weet je van tevoren al dat het qua transfersom, dat dat iets daarmee iets doet. Maar je moet hem gewoon laten staan. En nogmaals, je moet hem af en toe moet je hem enorm op zijn flikken geven. Want dan valt. Ja, hij wekt inderdaad irritatie op, ook bij ploeggenoten. Maar je moet hem op dit moment niet meer uit de ploeg gaan halen.
Men moet wel hopen dat je hem van de zomer verkoopt. Of het vertrouwen hebben dat je hem in de zomer weer kan opkalefateren, dat hij fris kan starten aan een nieuw seizoen.
Nou, je moet er in de zomer eigenlijk wel vanaf. Dan heeft hij 2 jaar heeft hij bij Feyenoord in de spits gespeeld. Dan is het voor de club en ook voor de ploeg. En ook voor hemzelf gewoon het beste dat hij verder gaat. Want dat, kijk, daar heeft Van Hanegem natuurlijk wel een punt. Je ziet gewoon bepaalde trekjes. Eigenlijk is hij wel klaar bij Feyenoord. Dat zal hij niet zeggen. Maar dat zie je gewoon aan zijn houding. Maar je moet er nog eventjes een seizoen mee uitzingen op een goede manier.
Ja, want wat,
dat is het beste voor alle partijen.
Is dit dan motivatie waardoor het de laatste maanden minder gaat? Is dat door al die verhalen die we ook vanuit Mexico horen, dat een bondscoach zegt hij moet eigenlijk een stap gaan maken? De interesse die overal vandaan zou komen uit heel Europa? Of is dit ook gewoon toch het kwaliteitsstukje waar we het wel vaker over gehad hebben in die podcast? Het is 1 jaar heel goed geweest, maar het eerste half jaar en het laatste half jaar minder.
Ja. Ik denk dat het inderdaad, we hebben hem. Hij was ook goed, hè, vorig jaar, daar kun je niet onderuit. Hij heeft het geweldig gedaan. Nou, dit jaar is het wat minder, maar er werden natuurlijk al transferbedragen aan hem gehangen. Dat je denkt van, nou, dat is de jackpot voor Feyenoord. Nou ja, dan heeft hij een mindere periode. Dan gaat er opeens bij de buitenwacht heel wat van die transfers om af. Dus we moeten maar zien wat Feyenoord ervoor krijgt. Dan krijgt inderdaad die bondscoach die zegt van, je moet naar een grotere competitie. Die is veel te klein voor je. Ja, dat doet toch wat met je als je bij die interlands terugkomt in eigen land. En je zit daar in zo'n omgeving met die bondscoach en andere topspelers. En die gaan natuurlijk ook tegen hem zeggen, je moet er weg uit Nederland. Je moet naar een grotere competitie, naar een grotere club. Ja, die jongen is natuurlijk nog niet zo oud. Hè? Dat lijkt al dat hij daar heel wat jaren meeloopt. Dat valt allemaal nog wel mee. Maar dit is wel het moment om er op een goede manier afscheid van te nemen, denk ik, in de zomer.
Ja, nou goed. In ieder geval gaan we eens kijken wat Feyenoord daarmee gaat doen. Wij gaan zometeen afscheid nemen van jou, maar niet voordat je de vraag van vandaag beantwoord hebt. Dus ben je klaar voor?
Ik ben helemaal klaar voor. Of ik klaar ben voor het goede antwoord, dat maak ik te betwijfelen.
De vraag van vandaag.
Dit was de vraag gisteren van Maarten Wijfels voor jou en onze luisteraars.
Nou, we hadden het net even over Nathan Ake. Die maakte ooit zijn Europese debuut. 11 jaar geleden, 2013 was het. In deze week. Voor welke club?
Ja.
Tegen wie?
Nou, voor welke club en tegen wie? Op 11 april 2013 maakte hij zijn debuut in Europa. Dat geef ik er vast mee. Voor welke club was dat en tegen wie?
Chelsea?
Ja.
Maar tegen wie? Ja, dat is onmogelijk om te beantwoorden.
Onmogelijk? Er zitten nu een paar in de auto.
Het hoofd. Ik vind het wel knap dat ik met Chelsea kwam.
Nee,
ik
ben
een deel van de vraag. Goed, ben ik voor vandaag tevreden.
Ja, dat snap ik. Daar zitten waarschijnlijk nog een paar in de auto die natuurlijk gelijk roepen. Rubin Kazan, dat was het debuutwedstrijd waar die maakte. Chelsea tegen Rubin Kazan, dat was zijn Europese debuut. Moet wel lachen.
Ja, zijn familie zal het weten.
Ja, Danny Palman stuurde een berichtje. Ik kan me die avond nog goed herinneren met een biertje op de bank. Haha, onzin natuurlijk. Deze heb ik gewoon gegoogeld. En dat was inderdaad ook wel vervelend, denk ik, wat ze gedaan hebben voor deze debuutwedstrijd van AK. Mag jij hem voor morgen neerleggen?
Ja, ik vind toch als zo'n avond met zo'n topwedstrijd waar we over een paar dagen nog over praten, dan moet je daar wel bij blijven bij City of Real City. Dus ben ik daar uitgekomen bij je vraag. Er zijn 9 spelers die hebben voor beide clubs gespeeld. Ik ben Coulant de Bui. Noem mij 3 namen van spelers die bij beide clubs hebben gespeeld. Dus zowel bij Real Madrid als bij City.
Dat vind ik een mooie. 9 spelers die in totaal bij beide clubs hebben gespeeld. Zowel Real Madrid als dus Manchester City. We zijn op zoek naar 3 namen. Dus kom erop met het lijstje. 3 namen. Vandaag bij de koffieautomaat. Als je vanochtend koffie pakt en even bij je collega's checken of die nog misschien 1 of 2 namen erbij kunnen noemen. Laat het maar weten via X met de hashtag AD Voetbalpodcast of via Instagram door mij een DM'tje te sturen. En dan morgen gaan we eens even testen wat Sjoerd Bassoe hiervan weet. En dan kijken we ook wie de eervolle vermelding weer heeft. Dus dat is morgen in de podcast. Leon, dank voor nu. Ik wens je een mooie dag en tot volgende.
Ik wens je zelf.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.